Nieuwsradio. Ask me anything. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen aan de VVD. Je weet, tot de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart ontvangen we elke dag lijsttrekkers voor de Eerste Kamer en de provincie. Wat wil jij van de politici weten? Welke thema's zijn voor jou belangrijk? En ja, wat we gaan vragen, wat wil de VVD daaraan doen? Heb je een vraag? Stel hem dan via Twitter, @BNR, via Facebook of e-mail askme@bnr.nl. WhatsAppen kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl of bel me nu op 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending en er wordt al gebeld. Goed bezig allemaal. Mijn gasten zijn Annemarie Jorritsma, lijsttrekker van de VVD in de Eerste Kamer. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ook Karin Strauss, lijsttrekker voor de VVD in Limburg. Fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
3 uur in de auto gezeten, ja. Vanuit Limburg. Ja. Waar precies in Limburg?
Nou, waar ik vandaan kom, ik kom uit Roermond. Maar in Limburg, als je naar het westen wil in de ochtend, dan is de A2 tussen Weert en Eindhoven, dat is echt wel een...
Dramatische
route, inderdaad, om te begaan. En vandaag had ook de collega's van de VVD Limburg samen met de collega's van de VVD Brabant daar een actie bij een van de tankstations aan die file. Dus ik ben er nog even langs geweest om te stoppen. Het was zeker met dit weer ook wel weer een drama.
File leed staat ook in het programma van de VVD Limburg, zag ik.
Ja, zeker. Bereikbaarheid is voor ons gewoon een heel belangrijk thema. En zeker vanuit Amsterdam is Limburg natuurlijk toch wel best wel ver weg. En als er dan ook nog in de file staat, dan is het helemaal ver weg.
Nou, fantastisch dat u er toch zo'n lange rit voor over heeft gehad om hier te zijn.
Het is zo leuk dat je toch zegt. Natuurlijk doet ze dat. Het is andersom veel ingewikkelder.
Als ik naar Roermond zou komen, bijvoorbeeld. Ja. Ik zou het er voor over hebben.
Ja, gelukkig.
Nou, dus die uitnodiging die neem ik een keer aan.
Nou, hartstikke goed. Dan ga ik bij het tankstation spreken we af.
Ja.
Voor de actie. Normaal gesproken zou de luisteraar Jurgen Rijman verwachten. Die is helaas verhinderd. Mevrouw Jorritsma, tot uw spijt. Want u heeft Jurgen Rijman nog een keer een lintje gegeven.
Zeker, hij woont in Almere. Hij woont zelfs in mijn eigen wijk. Dus we kennen elkaar goed. En hij heeft afgelopen week samen met Klaas Dijkhoff stand-up politics gedaan. Klaas maakte ronde door het land waar hij in elke provincie met een stand-up comedian of een cabaretier een avond vult. En dat is ontzettend leuk. Daar komen dus ook allerlei mensen. Niet alleen maar leden van de VVD, maar ook mensen die het leuk vinden. Helemaal geen VVD'ers. Prima. Allemaal in de zaal. Superleuk.
Wie is er grappiger, Klaas Dijkhoff of Jurgen Rijman?
Jurgen.
Okay.
Klaas moet ook de serieuze noot doen. En anders was het niet leuk.
Dat is waar.
Wij zijn een beetje af van die avonden waarop één spreker de hele avond moet vullen. En waar mensen ook echt geen zin meer in hebben. Dus dit is een hele mooie formule, vind ik zelf.
Ja.
Aanstaande dinsdag komt Klaas Dijkhoff naar Limburg. We gaan dan in Kerkrade, stand-up politics inderdaad.
Moet hij wel
ook doen.
Op tijd vertrekken natuurlijk.
Zeker, dan moet hij wel op tijd vertrekken. En hij gaat dat daar doen ook met een regionale cabaretier, Jacques Vinders. Ja, daar kijk ik echt enorm naar uit.
Over lintjes gesproken, mevrouw Jorritsma, verdient premier Rutte een lintje?
Het is wel aardig. Hij krijgt er pas één als hij weggaat. Dus ik vrees dat het nog heel lang duurt.
Naar aanleiding van gisteren, waarin hij een hele interessante persconferentie gaf met minister Wiebes, waarvan we wisten of weten achteraf dat daar al weken over is nagedacht. Hoe kijkt u terug op de dag van gisteren en de maatregelen die het kabinet nu heeft genomen?
Nou ja, het lastige was natuurlijk dat de planbureaus ons hadden laten weten dat ze gisteren met die cijfers zouden komen. Dat is een week voor verkiezingen. Dat is ingewikkeld. En dus is het ook best wel logisch dat de fracties vooral, want het was niet het kabinet zozeer, maar de fracties al met elkaar zijn gaan praten. What if? Men kende de cijfers niet. Het is absoluut helemaal stilgehouden. Ik heb begrepen dat er zelfs telefoons ingeleverd moesten worden als een ambtenaar een keer iets moest bespreken.
U wist nergens van?
Nee, wij wisten nergens van.
Mevrouw Strauss ook niet?
Nee, ook echt niet.
Nee, maar ook de heren, want het zijn allemaal heren. Jammer genoeg. maar goed, die wisten dus ook van niks. Dus die moesten toch een beetje varen op hun eigen gevoel. En vooral omdat een aantal van die maatregelen die de industrie aangaan heel vaag waren, hadden we al zo'n vermoeden dat er best een paar tussen zouden zitten die ze niet konden doorrekenen. Dus daar hebben ze over nagedacht. En er zaten ook een paar maatregelen tussen van, ja, wat inmiddels ook in de pers voortdurend al kwam van over het oversubsidiëren van elektrische auto's. Ja. Nou, daar moest je ook even met elkaar over praten. Wat vinden wij nou eigenlijk? En stel dat eruit komt, wat gaan wij dan doen? Dus ik vond het mooi. Ik ben ook heel blij dat ze dat gezamenlijk hebben gedaan. Want ja, klimaat is te belangrijk om daar voortdurend alleen maar in de voors en de tegens. En het was heel erg, kabinet doet of te weinig of ze doen te veel. Sommigen geloven überhaupt niet dat er een probleem is. Anderen denken dat het probleem niet serieus genomen wordt. Terwijl ik denk, ja, ik wil ook graag dat de wereld een beetje schoner aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen wordt doorgegeven. En dan moet je een verstandig pakket maatregelen met elkaar doen die mensen ook mee kunnen maken. Waar niet idioten lastenverzwaringen in zitten of zodanige heffingen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken. Dat wil je niet.
Ik ga naar Ad Maat, die heeft een prangende vraag en ik vermoed dat die hiermee te maken heeft. Ad, een goedemorgen.
Ja, een hele goedemorgen. Fijn om even in het programma te komen.
Je bent welkom.
Ik heb een vraag aan mevrouw Jongensma. Hoe kunt u verklaren, om een eventuele coalitie te redden, want dat is tot de achterliggende gedachte, dat de VVD samen gaat werken met GroenLinks om het klimaatakkoord, of in ieder geval die CO2-belasting, wat meneer Rutte eerst wilde, dat niet geschieden bij de bedrijven, om dat nu toch ineens met een klap om toch te gaan realiseren en daar een goedkeuring aan te geven?
Is dat je angst?
Dat is even links te veel. Ja, dat is mijn angst, ja.
Okay. Ja. Mevrouw Jorgensma.
De voorstellen die door GroenLinks gedaan zijn, die liggen nu nog bij de planbureaus. Jammer. Ik had gewild dat die ook gisteren doorgerekend waren. Ik vrees eerlijk gezegd, door wat zij nu voorstellen, dat de meneer dan gelijk krijgt, dat veel te ver gaat. Want dat zou een hele hoge heffing zijn, waardoor bedrijven als Tata Steel of Gemmelot in Limburg niet zouden kunnen voortbestaan. En ik vind het heel mooi dat we nu juist een pakketje hebben bedacht waarbij dat niet aan de orde is.
Kunt u daar in de Eerste Kamer uiteindelijk nog wat aan of tegen doen?
Nee, de Eerste Kamer kan alleen maar ja of nee zeggen. Wij kunnen alleen zeggen we willen iets niet of we willen iets wel. Maar wat meneer zegt is veel interessanter. Kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als we partijen in de Tweede Kamer kregen en hadden die wensen ook compromissen te sluiten. En het vervelende is dat bijna alle partijen in de Tweede Kamer zeggen, ja, wij vinden wel wat, maar we hoeven niks te bereiken, want dan moeten we compromissen sluiten. Dat is eigenlijk wat ik toch mensen vooral van, hoor ik Thierry Baudet zeggen, wij vinden iets. Overigens zijn compaan in de Eerste Kamer vindt weer iets anders als het bijvoorbeeld gaat over de Nexit. Maar goed, ik hoor ze niet zeggen van natuurlijk willen wij samenwerken en dan zijn we ook bereid om op onze standpunt in te leveren. Dus het lastige voor de VVD is, als grootste partij, die moet verantwoordelijkheid nemen, dat wij dus altijd compromissen moeten sluiten aan de linkerkant bijna. En dan probeer je dus het zo goed mogelijk te doen met zoveel mogelijk liberale waarden die je in stand probeert te houden. En ik denk dat we daar op zich nog redelijk in slagen ook.
Ja.
En hoe krachtiger de VVD is, ook in de Eerste Kamer straks, hoe meer ijzers wij in het vuur kunnen houden.
Maar dan heeft meneer Maat, die met deze vraag komt, dus toch een beetje gelijk. Want u zegt, u wordt eigenlijk gedwongen om naar links op te schuiven.
Nee, je sluit compromissen met links. Maar dat betekent niet dat je opschuift. Ik vind nog steeds wat ik vind. Wij vinden nog steeds wat wij vinden. En wij vinden dat je bedrijven goed moet behandelen. Overigens moeten bedrijven ook gewoon eerlijk hun belasting betalen. Dat vinden we ook al heel lang. En we vinden ook dat bedrijven bij moeten dragen aan vermindering van de CO2. Nou, wij willen dat op een manier doen dat bedrijven niet kapot gaan. Dat ze ook uitgelokt worden om te investeren. Overigens heeft Karin daar natuurlijk met Gemmelot in Limburg elke dag mee te maken. Ja. En ik hoop dat wat we nu bedacht hebben daar ook toe leidt. Nou, maar misschien kan zij
kunnen
daar
we dat, meer
over zeggen.
Karin, heb jij contact gehad toevallig al met bedrijven of weet jij hoe zij nu kijken naar wat er in Den Haag is besloten?
Nou, sterker nog, in de vooruitlopend op datgene wat er nu is doorgerekend, zijn de bedrijven die op het Gemmelotterrein in Limburg zitten en zijn al zelf aan de slag gegaan. En ze hebben voor zichzelf een ambitie gesteld om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn en in 2030 al een CO2-reductie van 50% voor elkaar te krijgen. Dat is hun eigen initiatief. Ze hebben daarvoor een expertisecentrum opgericht. Dat is het Center for Sustainable Technology. Dat doen ze samen met TNO en met de Universiteit Maastricht. En ze zijn echt serieus aan het nadenken van hoe kunnen wij dat nou met elkaar realiseren?
Ja.
Daar hoeft de overheid eigenlijk niets anders aan te doen dan met hun in gesprek te gaan over het belang hiervan.
En wat ik wel interessant vind, als de maatregel uitpakt zoals wij hem uit willen werken, dan betekent het per saldo dat dus de energieprijs of de CO2 wat hoger belast wordt, maar dat het geld teruggaat naar die bedrijven om innovaties te bedenken. Dus in principe denk ik eigenlijk dat dit bedrijventerrein Gemmelot, dat die gewoon neutraal, misschien zelfs verdienen ze er nog wel iets aan.
En toch, mevrouw Strauss, zag ik vorige week een verontrustende brief in de Volkskrant vanuit 17 ondernemingsraden. Ook twee Limburgse bedrijven stonden daarbij, Sabic en Nitrogen, geloof ik. Die hebben dat ondertekend en aangegeven, we maken ons ernstige zorgen over de klimaatplannen van het kabinet en dat wij te veel lasten moeten dragen.
Ja, wat je natuurlijk niet wil, is dat die duizenden Limburgse banen die daar gevestigd zijn, dat die op het spel gezet worden.
Maar daar hebben economen ook al over gezegd, dat valt wel mee.
Nou ja, goed, kijk, op het moment dat natuurlijk voor die bedrijven is dit een. Die zijn heel energie-intensief. En dan kun je natuurlijk, afhankelijk van hoe je die CO2-heffing invult, is het nogal verschillend hoe dat op hun uitwerkt. Ik ben daar zelf ook geweest een tijdje geleden bij hun op werkbezoek. En toen hebben zij mij gezegd van ja, wij willen graag, als we zoiets gaan doen, dan willen we graag een CO2-heffing die innovatie in de hand werkt. En dat als wij ons best doen om beter te worden, dat wij daar op een of andere manier ook van profiteren. En dat is natuurlijk de manier waarop het nu uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Daar moeten we dus ook vooral naar kijken.
Zo is
het. Het gaat hartstikke snel hier. Het klimaat, de woningmarkt, de zorg, infrastructuur. Je kan overal over bellen. Waar worstel jij mee? Bel 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag kun je alles vragen aan de VVD. Je kunt er vragen over stellen over de verkiezingen via Twitter, @BNR, Facebook op bellen op 020-468-4x0. En alle vragen, ze hebben net gezegd, alle vragen worden beantwoord door Annemarie Jorritsma, lijsttrekker in de Eerste Kamer, en Karin Strauss, lijsttrekker in Limburg, mag ik het zo zeggen?
Ja, voor de Limburgse VVD.
Ja, en het Limburgse parlement, hè?
Ja, daar zeker.
Met een gouverneur.
In het gouvernement.
Ja, zo heet dat in Limburg. Ja. Wij hebben een rubriek, dat is feiten of fabels. We gaan 3 stellingen aan jullie voorleggen. En als u daar feit of fabel op wil zeggen, dan gaan we daarna nuanceren voor de toelichting. De provincie moet meer macht krijgen. Mevrouw Jorritsma, feit of fabel?
Ik vrees dat zij feit zegt, maar ik vind het een fabel.
Mevrouw Strauss mag voor zichzelf beslissen.
Wat mij betreft is dat een feit.
Stelling 2. Het is goed voor de democratie als er aparte verkiezingen komen voor de Eerste Kamer. Dus een directe keuze. Feit of fabel, mevrouw Jorritsma?
Fabel? Ik zou wel een ander systeem willen.
Mevrouw Strauss?
Ik denk dat het voor de Limburgse politiek misschien wel goed zou zijn als een ander systeem zou komen. Dus in die zin, wat was het dan? Fabel? Of
directe keuze?
Ja.
Feit dan. En de volgende premier van Nederland moet een vrouw zijn. Mevrouw Jorritsma.
Nou, als ze van de VVD is, oké.
Okay. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
Daar komen we vast nog over te spreken zo. Ja. De provincie moet meer macht krijgen. Mevrouw Jorritsma had enige twijfel.
Nou ja, jullie moeten weten dat ik ben natuurlijk lang burgemeester geweest. En er is de afgelopen jaren heel veel gedecentraliseerd naar gemeenten. Ja. Daar ben ik ook een groot voorstander van.
U kreeg als burgemeester van Almere meer van de provincie Flevoland te doen.
Ja, niet alleen van de provincie. Van bijvoorbeeld de jeugdzorg is gedecentraliseerd naar gemeenten. Maar op het terrein van allerlei terreinen is door het Rijk ook meer naar de gemeente. En de gemeente zit wel heel dicht in contact met de burgers, met mensen. En ik ben zelf dus meer een aanhanger van doe nou zoveel mogelijk uitvoeringswerk via de gemeenten. En ja, de provincie is een tussenlaag die wel coördinerend moet werken. Maar of daar nou meer naartoe moet, daar heb ik zo mijn aarzelingen over.
Mevrouw Strauss? U was wat overtuigender.
Ja, dat heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Allereerst, de provincie Limburg is een hele langgerekte provincie. En er zitten 31 gemeenten in. En er zitten wel een paar wat grotere gemeenten in, maar er zitten niet zulke grote gemeenten in dat die nou eens echt ook een vuist in Den Haag kunnen maken. Daar hebben we in Limburg de provincie voor nodig om dat een beetje bij elkaar te brengen en te coördineren.
Dat doen ze ook goed trouwens.
En dat doen ze de laatste jaren steeds beter en ik denk dat ze dat nog veel beter kunnen. En op dat vlak zou het wel goed zijn als de provincie daar nog wat meer in zou kunnen doen. Ja. En een ander onderwerp waarom dat ik daar ja tegen gezegd heb, dat is de veiligheidssituatie. Wij hebben meer grens met het buitenland dan dat we met Nederland hebben. En dat betekent dat wij heel veel te maken hebben met grensoverschrijdende criminaliteit. En dan is het toch ook altijd heel erg lastig als je daarvoor naar Den Haag moet om daar aandacht voor te vragen. En we zouden het wel heel fijn vinden als er bij de provincie op een of andere manier toch wat meer, bevoegdheid zou zijn om daar tegen te kunnen optreden.
De andere 2 stellingen gaan we zo behandelen, maar ook even wat reacties van luisteraars. Er wordt veel gereageerd. Een vraag via Twitter van Tom Oosterweggel. Is de VVD bereid om na de verkiezingen met Forum voor Democratie samen te werken?
Nou, u moet hem andersom stellen. Ik zie sommige standpunten, die komen best dicht bij de onze. Alleen tot nu toe heb ik niet gezien dat ze enige beweging willen maken om daar ook compromissen over te sluiten. Want ze slaan altijd net een klein beetje door en dan raken ze me kwijt. Wij zijn in principe altijd bereid met elke partij samen te werken.
Nou, u twijfelt of het Forum met u wil samenwerken?
Ja, dat hoor ik ze nog niet heel hard zeggen.
Jullie staan er allebei goed voor in de peilingen. Ook al zijn het maar peilingen, maar allebei...
Het allebei er goed voor staan is in de provincie, eventueel. En in de Eerste Kamer. Maar er zijn geen Tweede Kamerverkiezingen. Dat is de plek waar de politiek gemaakt wordt en waar het beleid ook gemaakt wordt. Daar worden de compromissen gesloten. Nou, we zullen zien.
Ja, meneer Wijters, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik heb twee korte vragen over de provincie, maar ik zou toch even een opmerking willen maken. Ook die laatste vraag weer, of de VVD met de Forum wil samenwerken na de verkiezingen. Mm-hmm. Ik vind het zo jammer dat die landelijke politiek maar blijft domineren. Ook een eerdere vraag van meneer Maas. Kunnen Omroep, ook BNR, gewoon niet veel meer zich concentreren op daadwerkelijk de inhoudelijke politiek van de provincie zelf?
Nou, wat fijn dat u het woord krijgt, meneer Wijters. Wat is uw provinciale vraag?
Dus niet of er een vrouw premier moet worden van Nederland. Dat laat ik graag even rusten. Twee korte vragen. Wat vindt de VVD van gemeentelijke herindelingen? Hebben zij een bepaald streefgetal wat betreft inwoneraantallen? En twee, wat vindt de VVD van windmolenparken op land in de provincie dus?
Dan ga ik aan Karin Strauss vanuit de provincie maar eerst het woord geven, denk ik. Welke vraag wilt u als eerste behandelen?
Over de gemeentelijke herindelingen, daar kan ik heel helder over zijn. Als dat vanuit de samenleving de wens is om inderdaad tot samenwerking of verdere herindeling te komen, dan zullen wij dat altijd stimuleren en faciliteren. Maar wij willen niet vanuit de provinciale politiek dat opleggen.
Oké.
Dus dat is eigenlijk een heel helder, lijkt mij, standpunt, waarbij we dus het belang van de burgers gewoon voorop laten staan.
En de windmolens?
Ja, bij de windmolens is het zo dat wij hebben in Limburg hebben wij te maken ook met de Limburgers, de windmolens van Duitsland, die bij ons vlak over de grenzen staan. En die staan gewoon bij onze Limburgse mensen in de achtertuin, als het ware. En op het moment dat je dan komt met ook nog weer meer windmolens aan de Nederlandse kant, dan levert dat soms wel heel veel protest op. Mm-hmm. En wij vinden het wel belangrijk dat als je met windmolens aan de slag gaat, dat je dat zoveel mogelijk met draagvlak doet.
Ik vind zelf nog interessant of je die BEM veel meer nog zou moeten kijken. En dat is interessant, in de Flevopolder staan heel veel molens, maar die zijn bijna allemaal eigendom van boeren. Gewoon van mensen. Ja. Waarom proberen we nog niet veel meer te kijken dat mensen gewoon hun eigen windmolen krijgen? Want wij weten ook dat draagvlak eigenlijk voor windmolens alleen te krijgen is als de omgeving ook mede-eigenaar is.
Maar hoe zit hij dat voor zich dan?
Nou, dat richt coöperaties op lokaal. Als je dat samen doet, dan investeer je en je verdient er ook wat aan terug. En als je het alleen maar ziet als een belemmering, als een lelijk ding wat in jouw achtertuin staat en je hebt er verder zelf persoonlijk helemaal niks aan, dan is het veel lastiger om een draagvlak te krijgen. En ik denk dat provincies met name hier ook een leuke rol zouden kunnen spelen om te kijken of je met bewoners samen iets kunt bedenken.
Ja. En we in Limburg ook verschillende voorbeelden van, inderdaad. Dat mensen in gezamenlijkheid met elkaar een windmolenpark willen aanleggen. Mm-hmm. Of ook bijvoorbeeld een zonne-energie.
Nou, dat wou ik net vragen. Ja. Als ik hem wat breder trek. Ik lees ook veel over zonneparken. Mm-hmm. Zonneparken in weilanden bijvoorbeeld. Gaat de provincie daar wel over?
Nou, op zich is het natuurlijk aan de gemeente om uiteindelijk te zeggen of ze dat wel of niet in de ruimtelijke ordening echt toestaan. Maar ik denk dat je vanuit de provincie wel de discussie kunt stimuleren van ja, wat kunnen we nou allemaal zelf doen aan die verduurzaming. En we hebben bijvoorbeeld in Limburg ook heel veel bedrijventerreinen en daarbij hebben we ook veel logistieke centra. Dat zijn over het algemeen allemaal gebouwen met platte daken. Daar waar ondernemers die daken ter beschikking willen stellen voor zonne-energie. Ja, waarom zouden we dat in de weg zitten?
Ja. Meneer Morren, goedemorgen.
Goedemorgen, hoi.
Wat is uw vraag?
Hoi. Ja, ik had een vraag. Kijk, in het kader van wat lange termijn denken, zou het niet een idee zijn om eens te bedenken van iets aan een kinderbijslag te doen? Dus dat mensen het recht hebben om twee kinderen te krijgen.
Het recht?
En dan het recht hebben om twee kinderen te kunnen krijgen. Maar bij het derde kind dan stopt de kinderbijslag. Ik denk dat je dan een aantal problemen tegelijk kan tackelen.
Ik ga hem voorleggen en waarschijnlijk doelt u ook op duurzaamheid. Ik sta hier met twee dames die volgens mij allebei twee kinderen hebben.
Ja.
Nou, dan heeft u het goed uitgekiend, volgens meneer Morren.
Nou, misschien vanuit de Limburgse situatie. Wat wij zien is dat we de afgelopen jaren veel ontgroening hebben gehad. Dus we hebben relatief weinig kinderen in Limburg.
Ja.
Dus wat mij betreft mogen daar wel een paar extra bij komen.
Ja, dus u wil een stimuleringsprogramma.
Nou, dat vind ik nou wel weer te veel van het goede. Maar ik zou niet willen zeggen van nou, je mag maximaal twee kinderen en dan moet je het maar bij laten.
Ja.
Wat mij betreft moeten mensen die keuze gewoon zelf maken.
Ja. Het gemiddelde is in Nederland overigens al lager dan 2. Ja. Dus ik vind eerlijk gezegd deze vraag op de Nederlandse situatie niet zo heel erg van toepassing. Ik vind wel dat je... Kijk, het onderwerp family planning is natuurlijk in ontwikkelingslanden wel degelijk een onderwerp. En daar moeten we denk ik nog veel meer op inzetten. Want daar is het toch heel vaak zo door de hoge kindersterfte en door het gebrek aan enige voorziening als je ouder wordt, dat mensen bijna gedwongen zijn om hele grote gezinnen te maken. Wat niet leidt tot vergroting van de welvaart. En ja, je wilt niet doen zoals in China. Wat in China overigens wel met ook heel veel negatieve kanten, maar ook positieve kanten heeft gehad. Maar je zou willen dat in Afrika we toch met elkaar meer nadenken over hoe we kunnen bevorderen dat mensen daar andere dingen kunnen doen dan alleen maar hun oude dag verzorgen met heel veel kinderen.
Zijn we toch weer die provincie uitgegaan, mevrouw Jorisma?
Ja, jammer. Maar
heel ver de grens over.
Met mij komt u altijd de grens over, maar met mevrouw Strauss gaan we gewoon terug naar de provincie. Ik vind het overigens heel leuk, hoor, want ik ben afgelopen weken in Goes geweest, ik ben in Friesland geweest, ik ga vandaag en zaterdag nog op stap in mijn eigen provincie. Superleuk, en wij doen het eigenlijk ook altijd samen.
En wat niet veel mensen weten, denk ik, omdat iedereen kent u als mevrouw Jorritsma, dus associeert u met Friesland, maar u komt oorspronkelijk uit de Achterhoek.
Ik kom uit Hengelo, Gelderland, dichtbij Doetinchem. Ik ben een echte Achterhoeker van geboorte.
De Graafschap of SC Heerenveen?
City FC natuurlijk. Ik ben gewoon meer. Wat denk je toch?
Pardon.
Kom op.
Nou, dan vraag ik ook even mevrouw Strauss, VVV Venlo, wat ligt er het dichtst bij Roermond?
Nou ja, daar ga ik me niet aan wagen. Inderdaad, in Limburg hebben we een aantal...
U was er met Mark Rutte toch, afgelopen week?
Nou, niet bij de VVV, nee.
Oh, ik zag Mark Rutte, die wilde op de foto met John de Wolf, maar dat was mij bij een wedstrijd.
Ja, dus, dat zou kunnen.
Toen hij in Limburg was met u in ieder geval.
Hij was wel in Venlo, maar we waren gewoon op de markt.
Oké, Adrianus Johannes, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik had een vraag.
Daar ging het vanuit.
Nu de VVD toch wat omgaat voor het heffen van CO2-belasting, maar als die bedrijven dat moeten gaan doen, de angst er is dat die bedrijven uit Nederland verhuizen, is mijn vraag gewoon heel simpel. Hef gewoon die belasting. Als die bedrijven uit Nederland verhuizen, dan willen ze toch importeren naar Nederland. Waarom heffen wij geen CO2-belasting op alle importgoederen?
Ja, ik weet niet eens goed of dit nou bij de provincie of de Eerste Kamer hoort. Mevrouw Jorisma, ik leg hem even neer.
Ja, ik herinner me de discussie over de btw-verhoging. Want dat moet je dan op zo'n manier doen. Dan moet je dus een soort van omzetbelasting doen. Ik denk ook niet dat het verstandig is. Kijk, wij doen nu net alsof we op een eiland zitten. Maar er is al lang een CO2-heffing. Die vergeten we nog.
ETS.
ETS is het. Dat is de beprijzing van CO2, waar ook alle grote bedrijven al mee te maken hebben. Die zal ook voor wat er verder gebeurt de basis blijven. En als ETS werkelijk verder omhoog gaat, dan moet er ook een soort communicerend vat zijn dat wij niet eindeloos hoger blijven dan het ETS-systeem.
Ja.
Je wilt naar een werkend systeem waarbij het bevorderd wordt dat CO2 vermindert. Je wilt niet naar een systeem waarbij je bedrijven kapot maakt. En dat is een ingewikkelde materie, maar ik weet dat er modellen voor liggen die dat kunnen bereiken. En wij zullen natuurlijk ook elk voorstel wat er komt ook even goed laten kijken of het ook werkelijk leidt tot wat wij willen, namelijk gewoon productie in Nederland. Zoveel mogelijk stimulans om dat op een innovatieve manier te doen, waardoor er weer minder CO2 wordt geproduceerd. En dan kan het ook een sluitend systeem zijn.
Kom maar door met al je vragen. Via @BNR, Facebook of WhatsApp. Het nummer vind je op bnr.nl. Bellen mag ook, dan kom je live in de uitzending. 020-468-4x0. Je vragen kan je stellen aan Annemarie Jorritsma en Karin Strauss. Dus 020-468-0000. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen aan de VVD. Tot de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart ontvangen we elke dag lijsttrekkers voor de provincie en de Eerste Kamer. Wat wil jij van deze politici weten? Welke thema's zijn voor jou belangrijk? En wat wil de VVD daaraan doen? Heb je een vraag? Stel hem dan via Twitter @BNR, Facebook of e-mail askme@bnr.nl en WhatsApp, dat kan ook. Dat nummer vind je op bnr.nl of bel me nu op 020-468-4x0. En stel de vraag live in de uitzending. En die vraag kan je stellen aan Annemarie Jorritsma, lijsttrekker van de VVD in de Eerste Kamer, en Karin Strauss, lijsttrekker voor de VVD in Limburg. Mevrouw Strauss, waarom bent u eigenlijk lijsttrekker?
Ik heb van 2010 tot 2017 onder Rutte 1 en Rutte 2 in de Tweede Kamer gezeten voor de VVD. En eigenlijk heb ik me toen gerealiseerd hoe belangrijk het is dat die Limburgse thema's ook goed op de agenda komen. En nou, vervolgens ben ik weer gewoon aan het werk gegaan. En kwam de situatie dat er inderdaad provinciale verkiezingen aankwamen. En toen begon het bij mij toch wel weer gewoon te borrelen. Van ik wil me heel graag inzetten voor mijn eigen provincie.
Ja.
En op daar de belangen van de inwoners van Limburg te dienen.
Ja, alleen uw collega meneer Van den Akker wilde dat ook graag.
En zeker, die
toen is er een situatie ontstaan waarbij u naar voren bent geschoven. Maar eigenlijk was dat best wel bijzonder. Want normaal gesproken worden gedeputeerden op nummer 1 gezet.
Nou ja, dat is misschien normaal gesproken. Maar dat betekent niet dat dat een wet is die we altijd moeten nastreven.
De konijn uit de hoge hoed voor de VVD.
Nou, wij hebben een hele goede afspraak met elkaar gemaakt. En we trekken ook samen op in deze campagne. En onze Joost van den Akker is gewoon een prima gedeputeerde voor de VVD in Limburg. En dat gaat heel goed samen.
Wat doet u eigenlijk hiernaast? Want deze weken, dat geldt voor u allebei, bent u het hele land aan doorreizen om allemaal debatten af te gaan en te vertellen waar de VVD voor staat. Maar wat voor werk doet u verder eigenlijk?
Ik zit in de werving en selectie. Ik heb een HR-achtergrond. Jarenlang in het internationale bedrijfsleven gewerkt. En toen vervolgens de overstap gemaakt naar de politiek. En nu weer terug eigenlijk dus naar het bedrijfsleven, maar me echt gespecialiseerd op werving en selectie. Ik doe dat voor een bureau wat ook veel vacatures heeft in Zuidoost-Nederland. Dat is natuurlijk mijn natuurlijke habitat. Wij doen dat voor mooie functies, met name maatschappelijke organisaties. Dus onderwijs, zorg, woningcorporaties, dat soort bedrijven.
En u heeft ook lang voor DSM gewerkt?
Ja, heel precies. Internationaal bedrijfsleven. Ja.
Heeft u mevrouw Schippers voorgedragen bij DSM?
Nee, maar ik heb haar wel van harte gefeliciteerd toen ik hoorde dat ze daar benoemd was.
Ja. En nog even een vraag, naar aanleiding ook van het nieuws over de CO2-heffing. Heeft u enig idee hoe DSM hierop reageert? Want uw voormalige topman die had eerder al gezegd, ik ben er op zich niet op tegen als het ietsje hoger wordt.
Nee, precies. De DSM heeft eigenlijk al heel erg lang een duurzaamheidsfilosofie. Waarbij zij eigenlijk zeggen, wij moeten allemaal een steentje bijdragen om de wereld een beetje beter te maken. Daar hebben we heel veel knappe koppen werken er bij DSM die daar ook heel veel ideeën over hebben. En hij geeft eigenlijk aan van, ja, wij zijn dus zo'n innovatief bedrijf dat best wel nog een beetje extra gestimuleerd wil worden om nog innovatiever te worden. Maar dan willen we dat eigenlijk wel graag doen in een speelveld waarbij anderen, onze concurrenten, ook uitgedaagd worden om steeds innovatiever te worden. En dan willen wij die uitdaging wel aangaan.
Is DSM het paradepaardje van Limburg?
DSM is natuurlijk traditioneel uit Limburg, maar is inmiddels wel echt een hele grote internationale speler. Dus paradepaardje van Limburg, dat denk ik niet. Wel, misschien wel een pareltje voor Nederland.
Een paar mooie bedrijven hebben jullie in Limburg in ieder geval.
Zeker.
Een mooie directeur.
Mevrouw Jorritsma, u heeft eigenlijk hetzelfde. U bent senator, ja. Maar dat is geen voltijdbaan.
Nee, het is een bijbaan. Het is lastig. Je bent het wel 24 uur per dag, net als statenlid overigens ook. Maar je doet het 1 dag per week altijd. En ikzelf, omdat ik fractieleider ben, doe het 2 dagen. En heel veel Eerste Kamerleden hebben natuurlijk ook nog wel voorbereidingswerkzaamheden. Nou, dat kun je doen op een doordeweekse dag, maar je kan het ook in het weekend doen.
Ja.
Dus je doet het erbij.
Hoeveel uren in de week denkt u dat u ermee bezig bent?
Nou, 1 hele dag in elk geval. En dan de donderdags ben ik er nog een aantal uren mee bezig. En afhankelijk van als ik een verhaal moet houden in de Eerste Kamer, of ik moet onderhandelen, ja, dan ben je er nog wel een paar uren extra mee bezig. Dus dat is bij alles wat je doet, althans wat ik mijn hele leven heb gedaan, dat is niet zo heel erg in precieze uren te gieten.
Nee.
Van 8 tot 5 werk heb ik mijn hele leven nog niet gedaan.
Er staat hier volgens mij, want mevrouw Strauss, u zit ook al enige tijd in de politiek.
Ja.
Volgens mij heb ik even uitgerekend, hier staat 60 jaar politieke ervaring in de studio.
Kijk.
Ja. Ja, aangezien ik nul ervaring heb, gaat het voor u beiden op. Dus,
ik ben bijna 40 jaar actief in de politiek. Dat klopt. Beginnend bij de gemeenteraad, het landelijke, terug naar de gemeente en nu weer in het landelijke. Dus het is ook op alle vlakken bijna.
Is het niet vervelend of vermoeiend op een gegeven moment?
Nee,
altijd maar weer hetzelfde, die politiek, die spelletjes.
Er zijn geen spelletjes. Je moet compromissen sluiten. Dus ik vind dat geen spelletjes. Het is hartstikke belangrijk dat het gebeurt. Het is ook lang niet altijd makkelijk werk. Want het is ook niet zo dat je mateloos populair wordt met alles wat je doet. Dus er is ook altijd veel gedoe. Maar ik vind nog steeds een hele grote uitdaging om ingewikkelde, complexe problemen uit te leggen op een manier dat mensen die niks met de politiek hebben of die niet snappen dat het zo moet, om het zo uit te leggen dat ze het wel snappen. Dat vind ik leuk aan politiek. Dat je dat moet uitleggen. En dan hoeven ze het niet met je eens te zijn, Maar dat is natuurlijk zo. Sterker nog, ik ben het zelf ook niet echt eens met wat wij hebben bedacht. Want ik had iets anders bedacht. Maar dan moet je het samen doen. Dus je geeft een beetje, je neemt een beetje. Ik ben 47 jaar getrouwd. Dacht u nou werkelijk dat ik nog getrouwd zou zijn als ik elke dag tegen mijn man zou zeggen, maar je moet wel doen wat ik zeg. Kom op. Zo werkt het natuurlijk niet. Dus je moet het altijd samen doen.
We kunnen even bellen misschien. Maar
ja, dan weet je dat het zo niet gaat bij ons thuis. Maar anders zou ik waarschijnlijk ook al lang alleen zijn.
Ja, even een vraag tussendoor. Ben ik toch benieuwd naar de afgelopen jaren toch wat, ik noem het even, affaires binnen de VVD, ja. Integriteitsregels. Daar is veel over te doen geweest.
Zeker.
Wat zegt u nou tegen die luisteraar die denkt van ja, die VVD die houdt zich niet aan de gedragsregels. Daar zijn ook geen officiële regels in de Eerste en Tweede Kamer. Hoe staat u daarin?
Dat is niet waar. In de Tweede Kamer hebben ze inmiddels een gedragscode. En in de Eerste Kamer hebben wij ook gedragscodes, maar die zitten nu nog op fractieniveau. En er wordt op dit moment gewerkt. Dus een motie, weliswaar staat mijn naam er in eerste instantie over, maar is kamerbreed aanvaard. En omdat wij de grootste partij zijn, mocht mijn naam er als eerste onder. Maar ik vind het een beetje flauw om hem daarmee naar me toe te trekken. Hij is door ons allemaal ingediend. Om er één te gaan maken die voor de hele Kamer geldt. Overigens, dat laat onverlet dat ook de partij, wij hadden een belangrijke opgave. En wij hebben bij deze Eerste Kamerverkiezingen gekozen voor een heel ander systeem van screenen. Dus we hebben ook heel uitgebreid met alle kandidaten gesproken. Ze hebben vragenlijsten in moeten vullen. Ze hebben een integriteitsgesprek gehad met mensen die er kritisch tegen aankijken. En het aardige is, daar zijn ze allemaal heel blij mee. Want het is natuurlijk helemaal niet leuk als jouw naam soms ten onrechte gekoppeld wordt aan iets wat met integriteit te maken heeft.
Is iedereen nu integer omdat die gescreend is?
Nou, de mensen zijn goed gescreend. Kijk, ik ga ervan uit dat ze integer zijn. Dat geldt overigens voor de hele Eerste Kamer. Ik ga ervan uit dat iedereen integer is.
En toch is er een berekening in de afgelopen 6 jaar 131 schandalen van VVD'ers. Ja, zowel lokaal, klopt, provinciaal.
En daar zijn we echt niet blij mee. Voor een deel moet je ook wel opletten, want alles wordt onder integriteit geschaald. Ook als iemand, zeg maar, ja, moet ik het ondeugend zeggen, maar vreemd gaat op lokaal niveau. En het is een burgemeester waar wij al helemaal niet over gaan. Het is ook zo boeiend, want burgemeesters worden ook op diezelfde hoop gegooid, terwijl burgemeesters gewoon solliciteren bij een gemeente en door een brede politieke meerderheid worden.
Maar het doet wat met de betrouwbaarheid.
Ja, het is
heel
vervelend. Wij moeten er van af. Onze partijvoorzitter Christian van der Wal, die is er heel hard mee bezig ook. Nou, wij zijn nu met de Eerste Kamer op deze manier begonnen. En ik hoop, dat gaan we ongetwijfeld nu straks bij de Tweede Kamer ook doen. En je hoopt dat je het echt onder de duim begint te krijgen. Want het is heel vervelend. Het straalt af op mijn eigen partij, maar het staat uiteindelijk af op de hele politiek. Is niet goed.
Hoe is dat in de provincie? Het spijt me dat ik de vraag stel, maar ik wil het toch graag van u horen. Want ook vanuit Limburg hebben we wat verhalen de afgelopen jaren gehoord. Staat het op de agenda en dat er mensen op straat naar u toe kunnen komen en kunnen zeggen van nou, ik vertrouw u.
Ja, dat mag natuurlijk sowieso altijd, heel graag zelfs. Maar ook voor provinciale VVD'ers is het gewoon heel vervelend als er andere VVD'ers op een of andere manier slecht in het nieuws komen. Dat lijkt me evident. En dat straalt altijd op je af, omdat je gewoon nou eenmaal van dezelfde club bent. En het enige wat je kan doen is proberen door je eigen gedrag te laten zien dat je zelf in ieder geval de zaak zo goed mogelijk probeert te doen.
Ja, laten we helder hebben, het geldt voor elke politicus van welke kleur of welke partij dan ook. Het vervelende is dat er lijstjes zijn en dan staat de VVD op dit moment 6 jaar op rij bovenaan.
Dat klopt, maar we zijn ook al langer nog de grootste partij. Dat helpt natuurlijk in de aantallen ook niet mee. Maar toch zou ik dat maar graag zo houden.
Ron, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik had eigenlijk meerdere vragen.
Zullen we met één beginnen?
De eerste is, wilde ik in verband met het milieu vragen waarom de VVD het faciliteert dat er elektrische auto's zwaar gesubsidieerd worden en via uitvoer als tweedehands naar Noorwegen, Zweden en dat soort landen gaat. Dus wij subsidiëren eigenlijk een ander land. Het tweede punt hierbij is dat LPG een van de schoonste brandstoffen is. Mm. En ten opzichte van diesel en benzine.
Ron, ik snap je vraag, sorry, maar ik heb heel weinig tijd meer omdat ik ook betaald moet worden van de commercials. Mevrouw Jorisma, maar heel kort.
Ja, heel kort. Dit is nou precies een van de dingen die ook gisteren aangekondigd zijn, maar helaas wat minder aandacht heeft gekregen. Dus ze willen twee dingen doen. Dat is één, nog eens even goed kijken wat is er eigenlijk nodig om elektrische auto's te stimuleren. Die worden waarschijnlijk nu al overgesubsidieerd. En er is zoveel marktontwikkeling dat gewoon wel op de markt kan. En twee, hoe kunnen we bevorderen dat er minder auto's tweedehands geëxporteerd worden? worden en dat ze gewoon in Nederland blijven rijden. Nou, dat is een van de dingen die op dit moment ook bekeken worden, hoe we dat kunnen doen.
We gaan het zo nog even hebben over de bereikbaarheid van de provincies. Want ik krijg vragen binnen over treinverbindingen en snelwegen natuurlijk. En dat zijn hele belangrijke provinciale vraagstukken. Heb jij ook een geweldige vraag voor het laatste kwartier van Ask Me Anything aan de VVD 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything.
Vandaag kan je alles vragen aan de VVD. Je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR, Facebook of bellen op 020-468-4x0. We gaan zo nog even de bereikbaarheid van de provincie behandelen, de kerncentrales, maar eerst gaan we naar Paul Lasseur van BNR Zaken doen. En die komt nu binnen. Paul, je bent al aan de beurt. Goedemorgen.
Ja, wat ben je snel?
Hey, wat ben je traag? Ja. Vertel, waar ga je het over hebben?
We gaan het uitgebreid hebben over risicomanagement. Want ik heb de topman van Cordano aan tafel straks. En dat is een adviesbureau in risicomanagement voor de financiële sector. Er is natuurlijk van alles aan de hand. En er wordt heel veel met modellen en met data gerekend. Terwijl eigenlijk de human factor, menselijk falen, menselijk gedrag, is vaak uiteindelijk bepalend. Of risico's zich al dan niet verwezenlijken. Dus de vraag is, hoe ver kom je met alleen maar data en modellen? En hoe zorg je dat je ook de factor mens kunt meenemen in het bepalen van de risico's? Dus ik denk dat helemaal, als je kijkt naar de financiële wereld en de problemen die misschien opnieuw op ons afkomen, hoe je die kunt beteugelen, ja, hoe je dat kan inperken.
Oké. Van 12 tot 2.
Ja, met Jacqueline Smit. Zij is mijn zakenpartner vandaag.
Kijk, uitstekend. Dankjewel, Paul. En straks om 12 uur horen we je weer met Zaken doen. En tot die tijd kom ik door met je vragen aan de VVD. Aan Annemarie Jorritsma, lijsttrekker in de Eerste Kamer. En Karin Strauss, lijsttrekker van de VVD Limburg. Een vraag over de bereikbaarheid van Limburg. Een vraag aan mevrouw. Eigenlijk is het de vraag aan mevrouw Jorritsma voor het noorden van het land. Maar ik kan hem aan u beiden stellen. Moet er een snelle treinverbinding komen tussen de Randstad en het noorden en de Randstad en het zuiden? Mevrouw Jorritsma.
Nou, tussen Randstad en het noorden is al een snelle treinverbinding inmiddels via de Hanse-spoorlijn. En ik weet dat er mensen zijn die eigenlijk ook nog eentje willen, die dan nog rechtstreekser van Almere, zou ik bijna zeggen, langs Lelystad naar Leeuwarden zou gaan. Ik ben eerlijk gezegd bang dat dankzij de Hanse-lijn, die ook heel snel is overigens, en waar passagiers dus heel veel winst mee halen al, die andere lijn moeilijker is geworden, omdat er relatief weinig mensen op dat stuk dan nog wonen.
Ja.
Dus dat is ingewikkelder geworden. Ik zou zelf wel een voorstander van zijn om nog een keer het stukje tussen Heerenveen en Groningen aan te leggen. Daar heeft ooit een trammetje. Nee, ik heb er geen persoonlijk belang bij, maar ik vind hem wel logisch eigenlijk. Dat verbindingsstukje zou denk ik misschien nog meer doen voor het noorden dan nog weer een nieuwe spoorlijn dwars door de polder.
Ik hoorde gisteren in het nieuws dat de trein naar Stadskanaal na jarenlang politiek gesjoebeld eindelijk wordt doorgetrokken. Dus het kan heel belangrijk zijn als je daar vandaan komt.
Nou, maar dat is ook zo. En kijk, het is niet zo, die illusie moet je niet hebben, dat automatisch, als er maar verbindingen zijn, het economisch ook allemaal enorm goed gaat. Maar het is wel zo dat het een negatieve zin ook kan beïnvloeden. Dus als mensen minder makkelijk, al was het maar als ze elders werken,
ja,
dat ze makkelijker ergens anders naartoe kunnen reizen.
Mevrouw Strauss, het zuiden van het land, het nachtnet bijvoorbeeld. Veel mensen zouden graag zien dat de nachttrein toch naar de Randstad gaat. Misschien willen mensen uit de Randstad ook wel lekker een nachtje doorgaan in Roermond of in Maastricht. Hoe kijkt u naar die treinverbinding?
Nou, in principe hebben wij best wel een goede intercity-verbinding naar het westen. Dus die gaat 4 keer per uur gaat er een intercity, en die stopt eigenlijk in bijna alle grotere steden in Limburg.
Maar wat waarom bent u niet met de trein gekomen eigenlijk? Want hij stopt hier voor de deur.
Ja, omdat ik hierna nog andere afspraken heb. En die waren wat minder goed te bereiken met de trein.
Jammer.
Dus dat was inderdaad wel heel jammer. Dat had ik misschien wel heel graag gedaan vanochtend. Voor Limburg spelen er wel twee andere dingen. En dat is dat die intercity, die houdt op in Maastricht en die houdt ook op in Heerlen, afhankelijk van welke je neemt. Terwijl wij heel graag zouden zien dat die doorgetrokken wordt naar de eerste grote stad over de grens. En dat is natuurlijk maar een piepklein stukje. Dan hebben we het over 10 kilometer naar Aken en 15 kilometer of zo naar Luik. Ja. Waar natuurlijk ook snelle verbindingen zijn naar de rest van Europa. Daar stopt de Thalys en in Duitsland de ICE-trein.
Ja.
Nou, en dat stuk, dat is wel iets wat we waarvan we denken van, ja, dan houdt het als het ware niet op bij station Maastricht of bij station Heerlen, maar dan ben je als het ware het opstapje naar de rest van Europa.
Precies.
En dat is wel iets wat we heel graag zouden willen.
Okay.
En daarnaast is er nog iets, dat is de trein tussen Roermond en Nijmegen. Want dat is natuurlijk ook een grote stad waar wij veel verbindingen mee hebben. En daar werken ook heel veel mensen en daar studeren ook heel veel mensen. En dat moet nu allemaal met zo'n boemeltreintje op een enkel spoor.
Ja.
En er zijn gewoon heel veel problemen op dat traject. Dat heet de Maaslijn. Nou, en dat zouden we ook wel graag zien dat dat aangepakt wordt.
Ja, ik heb 3 jaar in Nijmegen gewoond. Naar het zuiden gaan, hoe gezellig het ook is, was met de trein niet altijd een lolletje vanuit Nijmegen.
Ja, veel treinen die uitvallen, veel vertragingen. Ik heb zelf ook in Nijmegen gestudeerd. Ik kan me nog herinneren dat die treinen ook vreselijk koud waren in de winter.
Nou, dat weer.
Maar goed.
Ik ga even naar een paar bellen met u welnemen. Bart, goedemorgen.
Hi, ik had een vraag voor mevrouw Jongersma. Die legt me erg aan mijn hart, want ik ben altijd een VVD-stemmer geweest. Ik kan enkel niet begrijpen, toen we de crisisjaren hadden, de mensen die de belasting altijd opgebracht hebben, de ondernemers die al 40 jaar of 30 jaar bezig waren met 20, 30 man, die lieten ze gewoon op z'n Hollandse recht gewoon afsterven. En degenen die hier binnenkomen, die nou handenvol geld gekost hebben, waar we al 3,3 miljard aan kwijt zijn, die netjes in huizen gezet worden, er wordt alles voor verzorgd.
Op wie doelt u? Wie komen er binnen?
De mensen die we nu binnengelaten hebben, die uit alle landen vandaan komen, die worden hier netjes opgevangen, er wordt alles voor geregeld. En ben je hier ondernemer geweest, 35 jaar, en je hebt een moeilijke periode, dan is ook de VVD niet thuis.
Oké. Okay. Ja, ik ga me. Toen was de lijn weg. Mevrouw Jorisma, Bart snijdt een punt aan. Deels houdt, deels niet.
Nou, ik vind dat iedereen die hier als vluchteling binnenkomt en hier een status krijgt, die hoor je netjes op te vangen. Daar kan geen misverstand over staan. Het zijn mensen die niet in hun eigen land kunnen blijven en om die reden hier naartoe komen. Er kwamen er overigens in 2015 en 2016 veel te veel. En dat is de reden waarom wij uiteindelijk ook zelfs Europa zover hebben gekregen. En ik wil wel zeggen dat dat een initiatief was uit onze eigen VVD Tweede Kamerfractie, waar inmiddels een groot draagvlak voor is, waardoor we de deal met Turkije hebben kunnen sluiten. En die stroom bijna helemaal opgedroogd is. En we willen zulke deals ook gaan sluiten met Afrika, want daar zijn ook grote groepen mensen onderweg.
Ja.
En dat kan niet zo zijn dat we die allemaal ongecontroleerd in Europa binnenhalen.
Nee.
Daarmee zeg ik nog steeds niet dat als er een vluchteling de grens overkomt en hij kan echt niet terug naar het eigen land, dan moeten we nog steeds zeggen van die vangen we ook op.
Ja.
Dan kom ik bij de ondernemers. Ja, de ondernemers hebben het in de crisistijd ook, net als de burgers, want er zijn heel veel mensen werkloos geworden. Er zijn ook heel veel ondernemingen failliet gegaan. Tot mijn grote genoegen gaan er veel minder ondernemingen failliet op dit moment.
Mm-hmm.
En we doen natuurlijk ook een aantal dingen nu voor bedrijven.
Ja.
De VPB gaat omlaag, gaan andere dingen omlaag. En vervolgens moeten we weer kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat die bedrijven zo goed mogelijk
behandeld worden. Vindt u het niet vervelend dat er toch ondernemers zijn, en ik zie dat ook in reacties die ik krijg via de sociale media, die zich toch op een of andere manier in de steek gelaten voelen en de neiging hebben, zo zeggen ze in ieder geval, om dan toch maar voor Forum voor Democratie te gaan bijvoorbeeld, want de VVD is niet meer het ware rechtse geluid, kom je niet meer voor de ondernemers op?
Nou, we waren al nooit het ware rechtse geluid, wij waren het ware liberale geluid. En dat zijn we nog steeds. Ik zeg altijd, het enige wat ik links doe is linkshandig zijn. Ben ik mijn hele leven al geweest. Ik behoor tot een centrumrechtse partij, daar hoor ik nog steeds bij. Maar de VVD is de grootste partij. De VVD neemt verantwoordelijkheid voor de regering. En partijen die alleen maar aan de kant staan te roepen met mooie werkelijkheden die ze nooit kunnen realiseren. Want het is natuurlijk ontzettend leuk als je niet op je standpunt ingeeft. Als je vervolgens niks bereikt, want je bereikt per saldo niks. Ja, dan kom je niet veel verder. Dus zeg je van, wij proberen zoveel mogelijk te realiseren. En hoe krachtiger de VVD is, hoe meer wij kunnen realiseren. Dat zou ik dan toch graag mee willen geven.
Ik ga hem even weer terugpakken naar de luisteraars. We hebben nog een paar minuten. We gaan kijken of we het kort en bondig kunnen doen. Harvey, goedemorgen. Harvey? Ik krijg geen contact met Harvey. Ik ga naar Linde. Linde, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wilde even reageren op de laatste opmerkingen over, ja, gelukkig is de partij de grootste, VVD.
Kun je het een korte vraag verpakken, alsjeblieft?
Ja, ik wil alleen maar even mededelen dat ik als burger de VVD weer serieus zou kunnen nemen als ze preventief vooraf hun alle mensen controleert op fraude en op dat gedrag waar ze over die lijst hadden, waar ze 6 jaar bovenaan staan, en niet wachten tot iemand iets bovendrijft, dan zou ik hun weer serieus kunnen nemen. Nu niet.
Dankjewel. Mevrouw Jorisma heeft net uitgelegd dat er hard aan gewerkt wordt om
zeker
dat in de toekomst te voorkomen.
Zeker.
Even kijken, we hebben nog Martijn. Martijn, goedemorgen.
Goedemorgen, vanuit de vrachtwagen in Bari, Zuid-Italië. Ik hoorde laatst Sybrand Buma van de CDA met een heel mooi plan komen om de bijstand op de schop te doen. Mm. Ik zou willen vragen wat Jorisma daarvan vindt. Want ik heb 20 jaar geleden ook een bijstandsuitkering gehad. En ik ben van mening dat iedereen zou kunnen werken. Zelfs met een handicap of een verslaving onder begeleiding. En zeker in deze tijd dat we zo tekort hebben aan mensen, moeten we daar gebruik van maken.
Dankjewel, Martijn. Ik zie mevrouw Jorisma, die wilde wel op antwoorden.
Nou ja, de heer Dijkhoff heeft een paar maanden eerder al gesproken over wederkerigheid. Met andere woorden, dat als jij een bijstandsuitkering krijgt, dat daar iets tegenover zou mogen staan. Dus ik vind dat we dat gesprek met CDA verder moeten gaan voeren. Je moet wel even opletten dat het niet vervolgens weer betekent dat banen weggekaapt worden van mensen die gewoon ook aan het werk gaan. Dus dat is altijd een gedoe. Want voor je het weet heb je weer een soort melkertbanen gecreëerd. En dat levert weer enorm veel gedoe, ook met de vakorganisaties. Dus ook met mensen die werken. Dus ik ben wel voor om beter na te denken dan nu, dat als je iets krijgt, dat er ook iets tegenover hoort te staan.
Oké, ik krijg nog een... waar zijn mijn leuke geluidjes? Een WhatsAppje van Sjoerd. Sjoerd wil weten, ik hoorde dat jullie voorstander zijn van een vrouwelijke VVD-premier. Wie zou dat dan moeten worden? Mevrouw Strauss, enig idee?
Ze is net naar DSM gegaan, maar ik zou nog steeds een groot voorstander van Edith Schippers zijn. En dus misschien wil ze over een paar jaar wel terug. Mark blijft nog wel een paar jaren. En,
die is toch bezet? Die heeft toch helemaal geen ambitie?
Hoe bedoel je?
Om richting Den Haag, richting een torentje te gaan?
Nou, een paar jaar mag ze wat anders doen, een beetje buiten spelen.
Maar denkt u dat echt? Heeft u wel eens van haar begrepen dat ze dat zou willen?
Nee, maar dat is dus zo interessant. Denkt u dat er iemand is die in het land zegt, ja, ik hoor het Baudet af en toe zeggen dat hij het graag wil. Dat zijn de mensen die nooit worden. Mensen die van tevoren zeggen, ik wil de premier van Nederland worden. Ik hoorde, het is ook een serie, geloof ik, op het ogenblik, waar ik elke keer de trailer langs zie komen.
Morten,
Die worden het nooit. Die worden het echt nooit.
Mevrouw Schippers zou het kunnen worden.
Die zou het heel goed kunnen. Ja, daar ben ik echt van overtuigd.
Mevrouw Strauss?
Ik denk dat het heel goed is voor mevrouw Schippers dat ze nog een paar jaar bij deze extra ervaringen opdoet. Ja. Maar daarna is ze natuurlijk de ultieme kandidaat.
En wie weet, overigens, laten we ook helder zijn, is er tegen die tijd wel een ander talent. Want er zitten in zowel de Tweede als straks in de Eerste Kamer. Ja, zit heel veel talent. Zijn allemaal nog tamelijk jong. En die moeten dus nog wat rijpen. Maar goed, Mark Rutte was ook tamelijk jong toen die fractievoorzitter werd en daarna premier. Dus we moeten ook opletten dat we niet nu het probleem van over een paar jaar denken op te lossen met de stemmen van gisteren.
Nee, dat snap ik. En die gezellige man uit het zuiden dan? Die Klaas Dijkhoff, die stand-up comedian.
Ja, maar die moet.
Dat is toch de gedroomde opvolger van Rutte?
Nou ja, hij is nu de fractieleider, politiek leider. Maar je moet het ook willen.
Oh.
Ja.
Zou hij het niet willen, denkt u?
Oh, vraag het hem eens, zou ik zeggen.
We gaan het hem eens vragen, mevrouw Strauss. Wat denkt u? Heeft u iets gehoord met carnaval?
Nee, ik heb met carnaval hier niks over gehoord. Wat ik wel weet is dat Klaas Dijkhoff een tijdje geleden de best geklede man van de Tweede Kamer was.
En
de slimste man natuurlijk. En dat helpt wel om heel veel jonge mensen ook vooral te interesseren voor de partij. En dat zien we in ieder geval. En in die groep zit vast een heleboel talent.
Ja, en overigens, u vroeg erom, wie zou de eerste vrouwelijke premier moeten worden? Dan ga ik niet Klaas Dijkhoff noemen.
Dat is waar. Okay. Het zou zomaar kunnen dat hij de best geklede, slimste politicus is die nooit premier is geworden. Maar dat
zou
gaan we
kunnen,
hem
zou
zelf
kunnen
vragen. Dames, hartstikke bedankt voor het komen naar deze studio. Een uur is voorbij gevlogen en het spijt me dat ik niet alle bellers aan het woord heb kunnen laten. Maar dank ook voor al je reacties via de sociale media. Annemarie Jorisma, lijsttrekker van de VVD in de Eerste Kamer. En Karin Strauss, lijsttrekker voor de VVD in Limburg. Veel succes komende week.
Dankjewel.
Hou onze social media en website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Paul Lesseur. Tot morgen.